BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de plasticvervuiling in de Noordzee en de Waddenzee, over een duurzame visie voor Nederland en de harde keuzes die daarbij gemaakt moeten worden, en over de vijfde editie van de Nederlandse Economie-index, de NEX. De vijfde editie van de nieuwe Economie-index, de NEX, is uit. Dit is het jaarlijkse onderzoek van het duurzame bedrijvennetwerk MVO Nederland. Wat blijkt? Slechts 17,5% van de Nederlandse economie is duurzaam te noemen. Dat is maar 1% meer dan een jaar eerder en zelfs de kleinste stijging in 5 jaar. Het is alleen nog te danken aan het stijgen van de hoeveelheid opgewekte groene energie. Conclusie, de verduurzaming loopt tegen de grenzen van het huidige beleid aan, want dat is niet toegankelijk, niet voordelig en niet begrijpelijk genoeg. Daardoor gaan ondernemers afwachten, aldus Wouter Schepens, directeur en bestuurder van MVO Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de circulariteit van de economie, die stagneert en die gaat dit jaar zelfs iets afnemen. Oftewel, het gaat allemaal tergend langzaam en een uiterst rechts kabinet dat de urgentie van een snelle verduurzaming niet onderschrijft, gaat dat alleen maar erger maken. Tot de economie gaat vastlopen door dure grondstoffen en schade door extreem weer, en dan wil iedereen ineens wel om, maar dan hebben we nog minder tijd. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is Muriel, arts van Impacting Today. Fijn dat je er weer bent, Muriel.
Hey Harm.
Jij wil het hebben over troep, laten we het maar samenvatten, in de Noordzee en dan in de Waddenzee.
Ja, daar las ik iets over en dat vond ik toch wel opmerkelijk. Want die troep is afkomstig van het vrachtschip MSC Zoe van de internationale rederij Mediterranean Shipping Company. En die verloor, zoals ze misschien allemaal nog wel weten, iets ten noorden van de Waddeneilanden 5 jaar geleden 342 containers.
Ja.
En Omroep Friesland zond afgelopen weekend de documentaire Waddenzooi uit. Daarin is onder meer Ellen Kuipers van de Waddenvereniging te zien. En dit is wat zij zegt.
Er was 3,2 miljoen rommel in zee beland na de ramp. En 800.000 kilo is blijven liggen. Er staat heel veel vliesdeken in de MSC Zoe. Donsjasjes vinden we. We vinden droogrekjes, koplampen voor vrachtwagens, potten en pannen, waterkokers. Top item wat we naar boven hebben gehaald is gewoon een complete hijskraan.
Een hele hijskraan op de bodem van de Waddenzee. Kan je dat voorstellen?
Ja.
En ze vertelt dus dat er nog 800.000 kilo afval in die zee ligt. Maar het wordt niet opgeruimd, want de overheid heeft gezegd het is zwerfafval.
Ah.
En dat kost te veel, want dan heb je een bergingsschip nodig, moet aan wal worden gebracht, het proces rondom de afvalverwerking, diesel en ook nog recyclen, ja. Allemaal kosten. En dat is toch een beetje gek. Het systeem klopt hier niet. Want als je een blikje op straat gooit, wordt het opgeruimd en dan hebben we heel veel mensen die dat doen. Maar als je rotzooi in zee gooit, dan gebeurt er niks. Dus als we de problemen rondom zwerfafval willen overwinnen, moet de overheid hier echt even een tandje harder gaan lopen.
Ja, het is echt nuttig dat jij er bent. Fijn. Ik was afgelopen donderdag in Franeker bij het Waddenfestival en daar ging het direct hier ook over. Hè? Plus al die My Little Ponies op het strand. En een kwetsbaar natuurgebied met de UNESCO werelderfgoedstatus moet worden onderhouden. Dus ik zou ook zeggen, opruimen die bende en daarna op naar een plasticvrije Wadden. Dat en nog een andere waarschuwing in lijn met het vorige bericht. Een nieuw kabinet moet meer doen om de Nederlandse natuur te beschermen.
Ja. Want naast de Wetenschappelijke Klimaatraad, waar we zo over gaan praten, hebben we ook een ecologische autoriteit. Mm-hmm. En die hebben in opdracht van het huidige kabinet 70 natuurrapporten getoetst. Die allemaal door de provincies waren gemaakt. En die aanbevelingen liegen er niet om. Het gaat gewoon niet goed met de natuur in ons land. Oorzaken zijn onder meer stikstof, verdroging, slechte waterkwaliteit en natuurlijk de klimaatverandering. En ook zij zeggen, de nadruk moet niet alleen liggen op de Natura 2000-gebieden. Het is een integrale aanpak. Ook de plekken daarbuiten moet je meenemen in dat geheel. En dat is keihard nodig.
Ja, en de Tweede Kamer debatteert binnenkort over die landbouwbegroting en de stikstofaanpak. En ik neem aan dat de formerende partijen dit advies zorgvuldig gaan lezen.
Dat hoop ik ook.
BNR Duurzaam.
Belast klimaatonvriendelijke producten, stel normen en maak duurzame alternatieven zoals openbaar vervoer een stuk goedkoper. Die adviezen kwamen onlangs van de Wetenschappelijke Klimaatraad. En voorzitter Jan-Willem Eerismann is hier. Fijn dat je er bent, Jan Willem. Jullie zijn een club van 10 wetenschappers met een mooie goede staf daaromheen. En jullie geven gevraagd en ongevraagd, dat laatste vind ik eigenlijk nog beter, advies aan het kabinet over duurzaam beleid in Nederland. Jullie zeggen bijvoorbeeld, de uitstoot van broeikasgassen moet al in 2040 met 90, of zelfs liever met 95% omlaag in de Europese Unie. Is dat realistisch?
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf van de politiek die de keuzes daarover moet maken. Mm-hmm. En de inschatting van hun daarbij, hoe belangrijk dat is. En wij hebben aangegeven, het is belangrijk omdat het vanuit rechtvaardigheidsprincipe. Hè, wij hebben vanuit het verleden natuurlijk al heel veel broeikasgassen uitgestoten. Dus ja. Van daaruit, wij zijn ook een welvarend land. Hè, dus neem nou ook het voortouw daarin. Wij kunnen het tenslotte betalen. Mm-hmm. Ja, en alles wat je niet uitstoot, hoef je ook niet uit die atmosfeer te verwijderen over lange termijn. Dus er zijn vele voordelen om dat te doen.
Ja, maar daar ben je ook wetenschapper voor. Je kan dat verhaal waarschijnlijk goed wetenschappelijk onderbouwen. Dan zou het uiteindelijk toch niet zoveel moeten uitmaken welke politieke kleur je hebt om te zeggen, ja, dit is goed advies, dat volgen wij. Maar dat zou wel heel naïef zijn.
Het zou geweldig zijn als het zo werkt. Ja. Maar kijk, er zit natuurlijk een politieke keuze in. En dat is een waardekeuze. En die maken wij niet. Hè. Wij maken niet de keuze voor de politiek. Wij leveren alleen maar de feiten, de argumenten. Maar ook hè, wat als niet of wat als wel. En dan kan de politiek met de waarde in het achterhoofd, hè, wat vind je belangrijk, wat vind je niet belangrijk, daar die keuze op baseren.
Zullen we daar een beetje op doorfietsen? Want je zei net al, hoe meer CO2 je er niet in stopt, dat hoef je er ook niet uit te halen. Wat schiet Nederland economisch nog meer op met nog scherpere klimaatdoelen? Hè? Want heel veel mensen roepen nu al, dit gaat allemaal veel te ver.
Zeker. Ja, dat is maar net wat voor keuze je daarvan maakt. Kijk, wij zijn wat optimistisch daarin, denk ik. Omdat wij wel de mogelijkheid zien om die keuze zodanig te richten dat je ook een duurzame economie, als voorloper een duurzame economie, daar veel mee kan verdienen. Dus je kan welvarend land worden als je voorloper bent met een duurzame economie.
Dat is eigenlijk heel positief framen van de ellende.
Zeker, maar je kan het ook negatief bekijken. Je kan ook zeggen van ja, kijk, in COP28 is afgesproken om die fossiele brandstoffen langzaam en zeker uit te gaan faseren. Mm-hmm. Nederland is een van de landen die zwaar leunt met zijn economie op fossiele brandstoffen. Dus we kunnen wel wachten. Ja, dan weet je dat je tegen de grens aan loopt en hele hoge kosten. En als je dan niks hebt als alternatief voor je economie, sta je met lege handen.
Ja, dus die versnelling die jullie voorstellen, die is sowieso nodig. En die moet ook vooral gemaakt worden doordat burgers zich duurzamer gaan gedragen. Terwijl die burgers nou juist voor mijn gevoel in de meerderheid aan het wegkijken zijn.
Ja, het is en. Hè. We zeggen ook iedereen moet aan de bak daarin. Dat is ook de titel van het rapport wat we gemaakt hebben. Met iedereen de transities in. Mm-hmm. Maar wel iedereen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid. En ja, als burgers blijven consumeren over hun grenzen, hè, wat de aarde niet kan tolereren, ja, dan moeten zij daarin veranderen. Ja. Ze kunnen dat niet alleen. Hè, dan heb je een sterke rol van de overheid nodig. Die moet dat ook mogelijk maken dat gedrag ook veranderd kan worden.
En een goed verhaal, hè, dat ze ook weten wanneer ze over de grens gaan.
Want dat schrijven jullie ook, hè, in je aanbeveling om burgers te ondersteunen om minder spullen, heb ik het even genoemd, aan te schaffen. En dat er ook barrières zijn. Wat zien jullie daar voor barrières? En hoe zou je dat kunnen doen, zodat we minder kopen en meer gaan repareren?
Ja, kijk, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de industrie, de verkoop is erg gebaseerd op niet repareerbare spullen. Want dan moet je nieuw kopen. Ja. Nieuw is nieuwe economische impuls. Dus als je het repareren bevordert en ook eigenlijk vereist bij spullen, maar ook bij de ecodesign, dus de ontwikkeling van het product zelf, al rekening houdt dat het repareerbaar moet zijn, dat onderdelen vervangen moeten kunnen worden, dat je het uit elkaar moet kunnen halen. Ja. Kijk, dat moet je als overheid regelen. Ja. En bij de Europese Unie zijn er al gedachten over. De ecodesignregeling, richtlijn is daarvoor.
Ja. Ja.
Maar die kan je zelfs Nederland al overnemen, implementeren, om te zorgen dat, he, dat je ook spullen kan hergebruiken.
En zou je dat altijd samen met die bedrijven doen, denk je, in die bedrijfstak? Of wat is daar het meest effectief?
Nou ja, zoals nu de bedrijfstak die de nieuwe producten ontwikkelt, moet je dat samen met die bedrijfstak doen. Want die moeten die nieuwe producten ontwikkelen. Maar je zal zien dat daar gewoon nieuwe bedrijfstakken gaan ontstaan die andere producten maken die veel duurzamer en makkelijker uit elkaar te halen zijn.
En waar je ook blijer van wordt. Ik moest laatst een nieuw strijkijzer hebben. Ik werd chagrijnig dat ik hem niet kon laten repareren. Dat was niet mogelijk.
Ja.
Dus toen werd ik toch een beetje chagrijnig. Nou, krijg je die groene voorhoede, daar zitten wij met z'n allen hier ook wel in, denk ik, Jan Willem, die krijg je wel mee. Het moeilijk is alleen, die boodschap die verkoopt heel slecht. Hè? Want iedereen zegt ook vaak tegen mij, wij zijn een piepklein prutlandje. Wat wij doen heeft geen zin. Het kost alleen heel veel geld voor 1 miljardste graad minder opwarming. Laat China maar beginnen. Ik wil houden wat ik heb. We hoeven niet het beste jongetje van de klas te zijn. Nou, wat moeten we zeggen?
Ik zou zeggen, kijk naar je kansen. He, neem de regie zelf in handen. Mm-hmm. Bepaal je eigen toekomst. En wij leven wat dat betreft toch een beetje vasthoudend, maar ook in onzekerheid. En laat ons regeren door onzekerheid. Terwijl je best wel handen en voeten kan geven aan je eigen duurzame economieontwikkeling, je eigen toekomst in Nederland.
De praktijk wijst uit dat mensen dat niet doen. Moeten we dus niet van die vrijblijvendheid van deze gigantische transitie af? Dat we veel meer vanuit de overheid, jullie zeggen ook, harde keuzes zijn nodig. Welke harde keuzes en hoe moeten we die gaan maken?
Nou, of je van de vrijblijvendheid af moet, dat is natuurlijk aan de politiek. Hè, of die dat,
ja, maar stel dat jij nou even ook de politieke muts op hebt. Wat zou je advies zijn?
Nou, ons rapport te lezen, sowieso. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja. En denk ik, oh, dat is interessant.
Ja.
Dan gaan we eens wat dingen uithalen.
Die staat, daar kunnen we niet omheen. Ja.
Nee. Maar dat is wel interessant, want in het rapport schrijven ze ook, en daar ben ik het heel erg mee eens. Kijk, wat wij kopen als consument, en daar heb ik jarenlang mee gewerkt, wordt in hele grote mate bepaald wat er in die omgeving ligt en wat beleid is. Dus
zeker.
Je kan volgens mij nooit van een consument gaan zeggen, meneer, wat jij dat vindt, van ga veranderen, als niet ook de omgeving met zijn aanbod en de regels veranderen.
Nee, je kan wel een hele hoop zelf doen natuurlijk. En er gebeurt ook heel veel zelf. Hè. Daar waar onduidelijkheid is over energiemarkt, duurzame energieproductie, zie je allerlei energiecoöperaties ontstaan. Mm-hmm. Dus 700 energiecoöperaties, die zien ook die economische kansen. Dus die zien dat wel, bottom-up. Lopen tegen regelgeving aan, lopen tegen allerlei onmogelijkheden voor vergunningen aan. En dat is juist dat deel wat de politiek zou moeten oplossen. Hè. Zorg dat je die energiecoöperaties ook stimuleert.
Maar dat loopt wel geeft. En dat gaan we wel doen. Maar die harde keuzes, waar zitten die?
Nou, er zijn de harde keuzes, die zitten voornamelijk, hè, wij zeggen niet zozeer in de sectoren, maar meer op de transities. Dus de energie, voedsel, grondstoffen, circulaire economie.
Daar moeten we echt gewoon door de zure appel heen bijten en dan moeten we gaan opschieten. Nou heb ik in 13 jaar tijd Mark Rutte minstens 13 keer gevraagd, hebben we niet een totaal plaatje nodig van waar we met dit land naartoe willen? Ja. Bijvoorbeeld in 2100, dat werd altijd weggelachen en weggewijfd. Nee, zeg alsjeblieft, nee. Wat zeg jij? We hebben toch een visie nodig?
Ik denk, we kunnen zien dat wat daar de gevolgen voor zijn nu. Hè, nu we die visie niet hebben, maakten allerlei keuzes, worden overal gemaakt, maar niet consistent en niet begeleid daarin. Wij zeggen juist, maak wel die visie. En daarom zeg ik, nou, als Rutte nu weg is, hebben we een nieuwe regering, nieuwe kans. Als zij meer vanuit visie kunnen ontwikkelen, maar dan moet je wel bereid zijn om naar de lange termijn te kijken. En dat gaat er niet over wat je met een begroting voor volgend jaar doet. Dit gaat echt over de lange termijn. Die keuzes waar wij het ook over hebben, die gaan ook over de lange termijn. Wat willen wij met de zware industrie in Nederland? Willen we die hier behouden of niet? Als je ze behoudt, moet je een waterstofinfrastructuur aanleggen. Wil je op een andere manier internationaal regelen dat het daar geproduceerd wordt waar de grondstoffen zijn, waar het duurzamer kan? Dan hoef je ook geen waterstofinfrastructuur aan te leggen.
Nee, heb je Klaas Knot gehoord in Buitenhof?
Ja.
Ja, nou, die was vrij duidelijk, vond ik, voor een bankpresident,
nou,
toch?
Dat waren wel radicale keuzes.
Ja, toch? Ja,
wat vatte samen? Hoe zou jij hem in twee zinnen willen opvoeren?
Nou, hij was heel duidelijk dat hij zei van je moet naar bedrijfstakken kijken of dat daadwerkelijk nog wel meer oplevert dan de kostprijs.
Ja.
En daar kwam vrij duidelijk uit dat er een aantal sectoren zijn waar hij dat niet ziet zitten.
Letterlijk of het nog volhoudbaar is.
Ja, ik ben het daar heel erg mee eens, moet ik zeggen. De tweede was natuurlijk, we hebben wel degelijk kenniswerkers uit het buitenland nodig. En dus ook daar denk ik een differentiatie in migratie. Wat je denk ook niet op één hoop kan. En ik vond hem ontzettend duidelijk. Dus ik denk, ja, dat onderschrijft wat jij zegt. Hè,
nou ja, vooral het eerste punt, hè, maak keuzes. En kijk goed, wat wil je afbouwen? Wat moet je afbouwen omdat dat niet meer in de toekomst past?
Mm-hmm.
Wat wil je ombouwen, zodanig dat het wel past? En wat wil je opbouwen? Hè? En we hebben een ondernemersklimaat in Nederland, een handelsklimaat. Er zijn ondernemers genoeg die opbouw wel kunnen.
Maar dan kom ik weer terug, Jan-Willem, bij dat je een visie nodig hebt. Een soort tussenplaatje van hoe dat land wordt.
Helemaal eens.
Werken jullie eraan als klimaatraad?
Nou, wij werken aan hoe je tot zo'n visie komt. Want wij kunnen wel een visie maken, maar het gaat er natuurlijk om dat het een gedragen visie is die door de overheid gemaakt wordt.
Die je breed neerlegt en die iedereen snapt. Waar dan ook meteen de vraag bij hoort. Het is nog steeds dat duurzaamheid duur is. Hoe ga je nou mensen met een kleine portemonnee ook in dat totaalplaatje meenemen?
Ja, wij zeggen het is ook een systeemverandering, systeem aanpakken. Dus daar waar we zeggen, kijk goed naar normeren en beprijzen. Beprijzen is altijd dat degene die die minder bedeeld zijn daar de kosten van betalen. En de minder meer bedeelde juist het voordeel van hebben. Dus het vergt aanpalend beleid. Zorg ook dat als je een CO2-heffing doet, dat je die heffing terugvordert, maar ook de minder bedeelde daarbij helpt. En dat is wel interessant, denk ik, voor deze nieuwe regering nu. Die bestaansrecht heel erg in het hoofd in het vaandel heeft. De minder bedeelde ook. Hier ligt de kans. Want bestaansrecht is ook dat je een goed geïsoleerd huis hebt. Dat je tegen hittestress kan. En dat je voldoende water hebt. En
dus niet eens meer vanuit klimaatverandering. Het is nu al te heet, dus los het nu op. Dan heb je eigenlijk, ook al wil je... Want het hele klimaatfonds moet nu weer weg. Dus allerlei dingen gaan een streep doorheen. Want als je het samenvat, de PVV die zegt... haal die hele klimaatdoelstructuur maar door de shredder. De BBB zegt ruimbaan voor de boeren. En voor hun stikstof en voor de vleesconsumptie. En Omzicht zegt, vorig jaar was het Nederlands Klimaatwet aanscherping... kon zijn goedkeuring niet krijgen. Dus dat hele clubje daar rond de tafel nu. Ik weet het niet, Jan-Willem.
Ik ben benieuwd wat ze bediscussiëren. Want aan de andere kant respecteren ze denk ik wel de doelen die er liggen. De klimaatwet bijvoorbeeld, maar ook de stikstofwet. Dus er staan...
Nou, ze zullen wel moeten, hè?
Maar ze zullen wel moeten.
Anders... Je kan dat weer aanvechten en traineren. En nou ja, noem maar op.
Ja, dus ik denk voornamelijk dat ze aan het... We discussiëren zijn van ja, maar hoe komen we daar dan... tegen zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk voordeel voor iedereen.
Mm-hmm. Nou zijn die verhalen die jij nu naar een eind voert... niet van vandaag of gisteren, daar zijn we al 10 of 15 jaar mee aan het bouwen. Dat advies wordt steeds degelijker en eigenlijk minder aanvechtbaar. Mm-hmm. Hoe zou een toekomstig kabinet daar nog omheen kunnen? Dat moeten ze toch omarmen en zeggen... oké, dit wordt de basis van ons nieuwe beleid, zou je denken?
Ja, dat vinden wij natuurlijk eigenlijk ook wel, dat dat zo zou moeten. Maar dat is natuurlijk niet de praktijk hoe het werkt. En dat zie je natuurlijk bij de verkiezingen. De verkiezingen geeft ook een waardeverandering aan. De dingen die belangrijk gevonden worden in de politiek en vanuit de maatschappij. Mm-hmm. En dan kom je tot andere keuzes daarin. En dat betekent dat wetenschap niet altijd zomaar overgenomen wordt. Niet op korte termijn, misschien op lange termijn. Omdat vaak is het ook wetenschap op lange termijn.
Ja. Wat ik bedoel, we zijn nu al heel lang fuik in aan zwemmen, waarvan we weten dat de wetenschappelijke onderbouwing daar steeds steviger van wordt. Mm-hmm. Dus je kan eigenlijk geen kant meer op. En toch gaan we de juiste keuzes niet maken. Toch gaan we traineren, wegkijken, noem maar op. Wat zou je als wetenschappelijke klimaatraad in die richting kunnen doen? Behalve nog maar weer eens onderstrepen dat je wetenschappelijk misschien wel gelijk hebt.
Nou ja, waar wij denk ik naar zoeken daarin is... kijk in het huidige klimaat, waar liggen dan die kansen? Wat vinden zij nou belangrijk? En als ze bestaansrecht belangrijk vinden, als politiek op dit moment... Mm-hmm. Hoe kan je bestaansrecht dan zo goed mogelijk voeden... met dat klimaatbeleid wat nodig is? Dus juist die duurzame economie opbouwen... juist ook de verhuurdersverplichting voor verhuurders... om te zorgen dat er geïsoleerd wordt.
Ja, maar dat is bestaansrecht voor de korte termijn... wat anders dan bestaansrecht voor de middellange en de lange termijn.
Ik denk wel dat Jan-Willem een punt heeft. En ik denk eerlijk gezegd dat die waardeverschuiving is die je ziet. Dat we natuurlijk eigenlijk met z'n allen niet zo heel erg voor rekening hebben gehouden met de minder bedeelden. Als je gewoon een goede economische analyse... ik zag een rapport van de Universiteit van Leiden ook vanochtend... Mm-hmm. Dan is het schrikbarend dat die mensen gewoon niks meer zijn gaan verdienen.
Nee.
En ik denk werkelijk waar dat economische barrières een enorme barrière zijn... om gewoon die omschakeling te maken. Dus we zullen dat toch moeten doen.
Ja, en echt iedereen moeten meenemen.
Ja, en het is ook niet helemaal waar we natuurlijk niks bereikt hebben. Als je kijkt naar het rapport, dan kunnen we 2030 behoorlijk halen. Dus we schieten echt wel op. Alleen het moet een beetje sneller. En aandacht daarvoor.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De Wetenschappelijke Klimaatraad pleit voor extra tempo... bij het halen van de klimaatdoelen. Jan-Willem Eresman is de voorzitter van deze adviesclub en hij is hier. En Muriel Arts is het groene geweten en die is ook hier. Laten we het eens hebben over de rol van die wetenschap.
We zijn verslaafd aan ons energieverbruik. Wij zijn mede de grote uitstoters geweest. En we willen nog op geen enkele manier terug.
Ik zie ook aan u dat u eigenlijk... Ja, bijna een soort wanhopig bent om mensen daarvan te overtuigen.
Nou, ik voel me een beetje machteloos. En dit is dus een van de weinige dingen als ik erover kan vertellen.
Ja.
Dan voel ik me in ieder geval beter.
Ja, het was echt uit mijn hart gegrepen. Poolbioloog Maarten Lohmen in Buitenhof ruim een week geleden. En je knikt, Jan-Willem, je hebt het gezien. Hij voelde zich machteloos. Herkenbaar gevoel ook van jou?
Ja, nee. Kijk, als ik mij machteloos zou voelen, dan zou ik met dit werk stoppen. Hmm. Dus ik zie altijd wel openingen, mogelijkheden, ook nu met de Wetenschappelijke Klimaatraad, dat ik denk van ja, maar vanuit die wetenschap interdisciplinair kunnen we ook die adviezen zodanig brengen dat er iets mee gedaan wordt. Ja. Maar ik herken wel zijn frustratie en zijn wanhoop, omdat hij echt direct geconfronteerd wordt met de gevolgen.
Ja, maar jij bent ook al jaren met die stikstof bezig en allerlei andere dingen. Je waarschuwt het publiek al jarenlang. Heb jij een verklaring waarom we zo slecht luisteren en waarom jij toch maar door kan gaan?
Ja, de politiek is natuurlijk korte termijn gericht. En ook heel erg verkokerd. Als je ziet naar de meerwaarde van ons advies, is ook juist dat je het vanuit alle kanten bekijkt. Ja. Erin verschillende domeinen bij elkaar brengt. Hè, zowel biodiversiteit als waterkwaliteit, als adaptatie en mitigatie. Dus hoe je je aanpast en hoe je vermindering van broeikasgassen doet. Mm-hmm. Maar de politiek en vooral ook het beleid daaronder is verkokerd. Kan die interdisciplinariteit niet goed nog aan, denk ik. En het is heel erg korte termijn. Het is wat moeten we morgen doen. Binnen 4 jaar is er een kabinet. En ja. Moet iets realiseren. Ja.
En ik denk ook nog steeds heel erg financieel gericht. Hè? Heel ook erg dat. Beperkt.
Ja.
Door
ja. Naar de oude economie uitrekening. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is het wel. Weet je. Dat, ja.
Ja, we hebben de brede welvaart hè, die langzaam geïntroduceerd wordt. En meer. En dat is een andere waardeafweging. Ja. Hè, dus daar zitten waarden in die wij ook hartstikke belangrijk vinden.
Minder stress.
Minder stress.
Enorm veel waard. Ja. Ik ga jou aankijken in jouw, wat zijn het, blauw-grijze ogen. Ja. Jan-Willem, wat ga jij in 2024 doen om ervoor te zorgen dat die adviezen van die Klimaatraad, waarvan ik heel blij ben dat die er is, dat die wat gaan uitrichten?
Ja, kijk, één ding op papier zetten is, dat is één. Mm-hmm. Hè? En goed uitschrijven, dan heb je de goede informatie. Maar wij gaan gewoon alle instanties langs. Wij gaan alle ministeries langs. Wij gaan uitleggen, wij gaan presentaties houden. Wij gaan ook naar brancheverenigingen uitleggen hè, wat er is. En ik denk dat zo moet je veranderingen bewerkstelligen, denk ik.
Ik hoop dat heel erg, dat overal uitleggen. Dan was Jan Rotmans hier een paar maanden geleden, de transitieprofessor aan de Erasmus. En hij pleitte voor een groep van wijze mensen die de lange termijn gaan uitstippelen en in de gaten houden. Wat zeg je daarop?
Ja, dat lijkt me heel goed, maar dan blijf je nog met dezelfde vraag zitten. Hoe krijgen die wijze mensen dan zover bij de politiek dat ze ook gehoord worden en dat de politiek er iets mee doet? Hè? Dus dat moet je ook integreren in je bestuurlijke systeem.
Ja, dat echt de korte termijn getoetst wordt aan de lange termijn, dat je af en toe op de stopknop mag drukken. Muriel, is dat wat?
Ja, ik moet zeggen, ik ben heel blij geworden van het rapport. En ik denk dat we een commissie van wijzen hebben, dat Jan-Willem die voorzit.
Dus misschien kunnen we dat parallel laten lopen.
Hoeven we dat niet meer te doen. Aha. En eerlijk gezegd geloof ik meer, zoals het rapport ook heet, dat je het met z'n allen moet doen. Kijk, ik denk als je alsmaar alles bij de overheid gaat liggen, dat gaat gewoon niet.
Is het ook niet.
En ik werk zelf heel veel in ketens, ook met veel bedrijven, en ik zie daar ongelooflijk veel verandering. Dus ik geloof meer in mensen samen laten werken op specifieke thema's. En het moet er ergens optellen. Nou, dat hebben zij gelukkig gedaan. Dan moet je wel weten van oké, komen we dan uit? Mm-hmm. En ik ben heel blij met de diepte en de breedte. En ook te horen dat het nu concreet gaat worden. Dus ik zou zeggen, laat die commissie van wijzen meer doen.
Ja, Willem, het is begin 2024 nu. Wanneer komt jullie volgende, wat mij betreft, zeer bindende advies?
Dat komt in mei. En dat gaat over CO2-verwijdering. Daar is nogal wat over te zeggen. Uit de atmosfeer dan. Hè. Niet zozeer om het vanuit de industrie als emissiebeperking te doen. Maar
CCS, CCU?
Hoe zet je biomassa in bijvoorbeeld? Hè, wat je die dan als bron in de chemie brengt en dan de CO2 daarvan vastlegt, dan heb je netto negatieve uitkomst. Maar hoe kan je het direct uit de atmosfeer vangen? Hoe kan je het in bossen vastleggen, in landbouwgebieden? Mm. Maar vooral, hoe ga je dat goed regelen? Van wie is die CO2 die vastgelegd is?
Je hebt al een carbon bank en je hebt al van alles. Precies, maar dat jullie daar eens over gaan buigen, hoe hoog mag dat water in het groene hart eigenlijk staan? Het is een verstrekkend advies, begrijp ik.
Wij hebben altijd verstrekkende goede adviezen.
Ik ga je enorm succes wensen en pak ze daar in Den Haag. Jan-Willem Eresman van de Wetenschappelijke Klimaatraad en Muriel Arts. Wij zien elkaar weer over een weekje of 6.
Yes.
Dan nog even dit. Het gaat in dit programma regelmatig over klimaatrechtvaardigheid. Jan-Willem noemde het ook al even. De lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Dat is in ieder geval niet het geval met de subsidies op elektrische auto's. Dat geld is vooral terechtgekomen bij mensen die zo'n bolide even goed wel hadden kunnen betalen, stelt Natuur en Milieu nu vast. Die stichting doet nu een paar concrete voorstellen om dat te veranderen. Je hoort Rob van Tilburg.
Als het gaat over die subsidie, dan zeggen wij van zorg nou ook voor dat die subsidie voor de kleinere modellen beschikbaar is voor de ABC-modellen van de elektrische auto's. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken, wat doet het als je een zogenaamde auto-de-deur-uitpremie gaat verstrekken? En daarvan zeggen we, nou, dan krijg je als autorijder €3000 als je je auto inlevert. En als je 5 jaar lang afziet van autobezit en het budget benut om bijvoorbeeld met het OV te gaan reizen, deelauto's te gaan gebruiken, elektrische fiets aan te schaffen, met andere woorden, andere vormen van duurzame mobiliteit kiest, wat doet dat dan? En we hebben ook gekeken op welke manier zou je bijvoorbeeld met een sloop- en vergoedtegoed kunnen gaan werken, waar mensen voor auto's ouder dan 2005 op de markt gebracht van hun auto kunnen gaan afzien en dan ze verplichten om 5 jaar lang geen fossiele auto terug te kopen. En dat zijn met name maatregelen die zowel een gunstig effect hebben op de schone lucht, op terugdringen van geluidshinder, op klimaatschade en tegelijkertijd ook die lagere inkomensgroepen bevoordelen.
Ja, een glimlach aan het eind van de show. En als je een elektrische auto terugkoopt, dan niet zo'n belachelijk grote. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.